beetje meer in het midden staan. Beste mensen, van harte welkom. Fijn dat we zo bij elkaar mogen zijn. En nou zitten de kinderen in de put. En ik zag dat nog een aantal kinderen ook in de dienst aanwezig zijn. Volgens mij zijn jullie van groep 7 en 8. Dus dan zit je niet in de put, maar gaan we met elkaar op zoek naar wijsheid. En ik heb een plaatje meegenomen achter mij. Oh, we starten hem even nu op. Dus wijsheid duurt altijd wat langer voordat het komt natuurlijk. Maar misschien ken je ook wel de mensen in je klas of op je werk die, als er wat gebeurt, in één keer hun mening klaar hebben. In één keer zeggen wat ze ervan vinden. Ergens voor zijn of ergens tegen zijn. En net hadden we nog een gesprekje aan tafel. Kijk, daar heb je het plaatje. Op zoek naar wijsheid. Een uil die om de hoek kijkt. En eigenlijk natuurlijk helemaal niet op zoek is naar wijsheid. Hij zoekt gewoon eten. Maar goed. Op zoek naar wijsheid. Dat je in één keer een mening klaar hebt. En we zaten net met Gerard voor de dienst. Die zit dan in één keer aan tafel. En denk, oh, hij is blijkbaar weer in het land. En dan hebben we het ook even over Israël. En wat er allemaal gebeurt. En dat je soms de mensen tegen elkaar in ziet spreken. Maar het lijkt wel of we daar een hele soort van verzuiling opnieuw opgebouwd hebben. De een is helemaal voor en de ander is helemaal tegen. En de eigen argumentatie loopt eigenlijk langs elkaar heen. Of hetzelfde rond allerlei wetenschappelijke onderzoeken die vaak dan gefinancierd worden weer door een bepaald bedrijf, waardoor het weer in twijfel getrokken wordt. Nepnieuwsverhalen. En dan moeten wij onze mening proberen te vormen. En dat is lastig. Want kies je uiteindelijk voor een bepaalde mening die je dan hebt, dan blijkt dat je met de helft van de bevolking niet meer kan praten, omdat die het daar niet mee eens zijn. En dan weer hun eigen gelijk hebben. En dat kom je ook tegen op het christelijk erf. We komen het ook in de kerk tegen. In het geloof ook. En waar is wijsheid als je ernaar zoekt? Het is niet altijd zwart-wit. Het is soms ook gewoon grijs. En soms is het nog geen mening hebben. Ik noem dat ook wel eens grijs denken. Jurgen, wat vind je hier of daarvan? En dan is mijn reactie vaak, wanneer wil je het weten? Mag het nog een dag later? Dan heb ik meer informatie voordat ik mijn mening gevormd heb. Is het belangrijk wat mijn mening is? Waar is wijsheid als je haar zoekt? Vandaag gaan we door een aantal one-liners heen. Spreuken in het boek Spreuken. Maar voordat we dat doen, wil ik vragen om toch even te gaan staan. En dan lezen we Spreuken 2 vers 1 tot 5. Even staan. Zou je kunnen zeggen voor het aangezicht van God. En dan lezen we zijn woord. En het is ook meer een soort van gebed, zou je kunnen zeggen. Mijn zoon. Als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen onthoudt, een open oor hebt voor wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, en naar speurt als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je kennis van God verwerven. En laten we zo vandaag op zoek gaan. Grasduinen. In het woord duiken. Zodat we ontzag voor God mogen leren kennen. U mag gaan zitten. Deze bede bid ik vaak aan het begin van de dag. Of als er iets op mijn pad ligt waar ik over na moet denken. Dat ik mag zoeken, mag ontdekken, mag studeren. En dat God zich wil laten zien. En uiteindelijk dat ik dan ook mag weten dat ik ook maar gewoon een mens ben. En dat ik in ontzag voor de Heer mag leven. En Hem God mag laten zijn. En zelf gewoon Hem mag proberen te dienen. En zo gaan we op zoek naar wijsheid. Deze morgen. En ik wil dat doen aan de hand van een voorbeeld. En het gaat over, grosso modo, over zwijgen en spreken. Maar het is op allerlei andere situaties van toepassing. Maar we willen op deze manier daarin duiken. En dat doen we door in het boek Spreuken een aantal teksten te lezen. Die gaan over zwijgen en spreken. En ik heb er gewoon een paar uitgeplukt rondom hoofdstuk 13 tot 10. En we beginnen dan in hoofdstuk 13 en dan gaan we terug naar voren. En zo lezen we er een aantal en daarbij zal ik wat dingen vertellen en uitleggen. Op zoek naar eenheid in deze woorden. We beginnen in Spreuken 13, vers 3. En ik schrijf ze ook onder elkaar, dus je kunt ze gewoon meelezen. Maar heb je een Bijbel bij je, is het altijd goed om mee te bladeren, pen erbij erin te onderstrepen. En dan onthoud je het nog wat beter. Als je op een telefoon bent, kun je dat natuurlijk wat minder makkelijk met een pen doen om dan te onderstrepen. Dus dan kun je beter een mesje nemen dan krassen. Dan blijft het beter staan op het scherm. Spreuken 13, vers 3. Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf. Wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf. Een lekker stevige uitspraak om de dag mee te beginnen. 12 vers 18. De woorden van een dwaas zijn dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Waar denk je aan? Welke dolkstoot heb jij gekregen in je leven? En welke wijze woorden brengen jouw genezing en heling? Spreuken 11 vers 13. Bij een roddelaar, wie kent ze niet, is een geheim niet veilig. Wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen. Ken je die mensen die niet zo gauw wat terugzeggen tegen je, maar het aanhoren en een keertje nadenken en gewoon niks zeggen? Dat is wijsheid. Je ziet iemand het verwerken wat er gebeurt. Ik heb nog een ander, mag naar het volgende plaatje. Ik zat een tijd geleden zat ik in een samenkomst, ergens, ik zeg niet waar, en op een gegeven moment appte iemand mij Spreuken 10 vers 19. Nou, dan weet je natuurlijk uit je hoofd wat daar staat. Nou, we gaan hem zo lezen. Maar ik reageerde terug, want ik sloeg dat op. Ik denk, nou, interessant. Zie ook vers 13. Nou, laten we hem dan maar even lezen met elkaar. Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. En toen zei ik, nou, kijk naar vers 13. Die vond ik eigenlijk wel sterker. Een verstandig mens spreekt wijze woorden. Een dwaas verdient de stok. Nou, dat ging dan over iemand die iets aan het vertellen was. En dan heb je op die manier even misschien zelf al bewezen dat ik ook te snel reageer dan. En niet me wilde in stilzwijgen, maar zo gauw iets terug wilde appen. Zo mag je op zoek gaan naar wijsheid met elkaar. Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. Een verstandig mens spreekt wijze woorden. En een dwaas verdient de stok. Dan zijn we natuurlijk niet meer zo voor lijfstraffen hier, maar het is wel een mooie beeldspraak. Nou, wat lezen we hier nu in deze paar spreuken? We hebben gewoon even zes gepakt. Er worden twee soorten mensen tegenover elkaar eigenlijk gezet. De verstandige, de wijze, tegenover de dwaas. Je zou kunnen zeggen, degene die niet nadenkt. De flap uit. En de verstandige die wijze woorden spreekt. En de dwaas die zomaar van alles eruit flapt. 10 vers 13, een verstandige tegenover een dwaas. In vers 19, verstandig tegenover een veelprater. Of een rechtvaardige tegenover een goddeloze. Of de betrouwbare tegenover de roddelaar. Of de wijze tegenover de dwaas. Degene die over zichzelf waakt tegenover degene die in verderf stort. Zichzelf in het verderf stort. En de een spreekt wijze woorden. En de ander verdient de stok. De een houdt zijn tong in toom. En de ander begaat snel een misstap. Misschien herken je dat wel eens als je woorden hebt met iemand. Dat je iets gezegd hebt en dat het daardoor wilde je er eigenlijk wil je het oplossen met elkaar, maar maak je het steeds erger. Je kunt je tong niet meer in toom houden. Niet meer in bedwang. De een kiest een juist woord en de ander die wordt weggevaagd. Sterke uitdrukkingen, overdrijvingen in dit boek Spreuken. De een zwijgt en bij de ander is een geheim niet veilig. Bij de een zijn woorden als dolkstoten en bij een ander brengen ze juist genezing. Is er herstel. De een kan zijn mond op slot houden En de ander laat gewoon zijn lippen zijn gang gaan. Stuurloos. Geen idee wat er gebeurt. In het boek Spreuken, en nu hebben we het voorbeeld aangehaald van spreken en zwijgen, maar in het boek Spreuken wordt gezocht naar wijsheid. Dat is eigenlijk het hoofdthema van het hele boek. Op zoek naar wijsheid. En waarom is wijsheid nou zo nodig? Dat komt omdat wij leven hier op aarde, terwijl we weten dat God er is. En dat hij allerlei dingen van ons vraagt, maar vooral die relatie vraagt met hem. Maar de aarde, gewoon ons leven, is zo druk. Met allerlei afleiding. En allerlei verleiding. En dingen die in ons eigen leven niet goed gaan. Terwijl we aan de andere kant weten dat we volkomen veilig zijn in Gods handen. En hoe breng je dat nou in verbinding met elkaar? Dat gaat niet door je alleen aan de wet te houden van God. Dat gaat niet door achter de laatste hypes aan te lopen, maar het gaat door op zoek te gaan naar wijsheid. Hoe breng je die twee tegengestelde werelden, zou je kunnen zeggen, bij elkaar? Daar zijn geen simpele oplossingen. Ook in de ethiek, het nadenken over wat is goed om te doen, zijn er geen simpele oplossingen. Je hebt verschillende soorten van ethiek. Ik noem een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de principe-ethiek. Dan ga je altijd uit van principes. Of van regels. Je pakt de 10 geboden, je pakt de wetten van God en die volg je rücksichtloos, zonder erover na te denken. En dan heb je geen tegenstrijdigheden bijna. Een van de bekende voorbeelden is, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, je hebt onderduikers in huis en belt een Duitse soldaat aan die zegt, heeft u onderduikers? Ze zegt, ja, ze zitten boven in de kast. Dan ben je eerlijk, je liegt niet, dus je volkomen terecht. Maar het gevolg daarvan, noem je dan de gevolgenethiek als je daar meer aan denkt, is wel dat die mensen opgepakt worden, weggevoerd worden en te dood gebracht. Dus je hebt daar een ethisch conflict, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook mensen die denken altijd alleen maar aan de gevolgen en dat tellen de principes niet meer. En dat is wel iets wat misschien ook wel een beetje mode is soms in Nederland. Dat we altijd hebben over wat de gevolgen zijn hiervan. En dan heb je het over het hellend vlak. Als je dit toestaat, dan gebeurt dat ook. En het lijkt alsof je dan niet meer na kan denken. Anderen baseren hun ethiek op de waarden. Wat vinden wij belangrijk? Of op deugden? Wat voor soort mens willen wij zijn? En dat moet je allemaal met elkaar in balans brengen. En daar is wijsheid voor nodig. Je kunt niet alleen op de geboden blijven zitten. En dan daar op losgaan. En je kunt ook niet alleen op de gevolgen blijven zitten, want dan laat je op een gegeven moment ook wel Gods principes los. Je moet dat in balans brengen. En dat is onderzoeken. Dat is grasduinen. Op zoek naar wijsheid. Dat we op deze aarde met elkaar doelgericht mogen leven. Met intentie. Niet maar doelloos ruimte innemen. En CO2 uitstoten. Tot we de laatste adem uitblazen. We mogen op zoek naar wijsheid. En dan zullen we God leren kennen. En dat is mijn droom die we met elkaar mogen hebben hier. Dat we God mogen zien. In alle ingewikkeldheid van het leven. In alles wat misgegaan is in je leven. Dat je weet, er is altijd een weg terug naar God. En ik mag op zoek naar die wijsheid. Afgeserveerd te voelen door wat niet goed gegaan is. Ik wil even nog wat dieper daarop induiken. Want het heeft alles te maken met het grote plaatje van Gods evangelie. En dit schets ik wel vaak. Toch is het goed om dat neer te zetten. In Genesis 1, vers 26, daar zegt God, al bij de schepping van de wereld, laten we mensen maken die op ons lijken, die ons evenbeeld zijn. En zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde. En dan schept God de mens als zijn evenbeeld. En dan lijken we op God, en ik laat het even hierbij. Maar we zijn dus gemaakt om op God te lijken en te zorgen voor zijn schepping. Daarom zijn we zo, daarom hebben we 10 vingers. Daarom hebben we onze handen, hebben we onze voeten, kunnen we werken om Gods aarde te beheren. En dat is natuurlijk helemaal misgegaan, dat weten we. Want een hoofdstuk later, dan bepaalt de mens zelf wel wat hij wil. Maar dat doen wij ook. De mens wordt minder wijs, zou je kunnen zeggen. God heeft wel gezegd dat we dit niet mogen, maar wie is God? Nou, dan bepalen wij zelf toch wel hier op aarde. En we zijn onze eigen gang gegaan en hebben Gods aarde gestolen. Gekaapt, zou je kunnen zeggen. vanaf nu is het onze aarde. God buiten de deur gezet en God heeft zich ook teruggetrokken. En dan komt Jezus, eerst het volk van God, meerdere malen dat God elke keer weer probeert voet op aarde te krijgen. En uiteindelijk krijgt hij voet op aarde in zijn Zoon en dan stelt hij de hele schepping. En dan stuurt Jezus ons ook weer met een opdracht erop uit. In Matteüs 28, ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en ze te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En in het geval van Matteüs is dat de bergrede. Wat heeft Jezus opgedragen? De bergrede. Dus daar moeten we ons aan houden. Hoe we moeten bidden, hoe we kunnen spreken, hoe we met mensen omgaan. Alles leren onderhouden. En houd dit voor ogen. Ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En de scheppingsopdracht wordt herhaald in de zendingsopdracht van Jezus. Zodat wij opnieuw die hele aarde overgaan. Allemaal leerlingen van Jezus weten te maken. Die met elkaar geloofsgemeenschappen vormen. En samen ontdekken wat het betekent om zorg te dragen voor Gods schepping. En dan kan die relatie hersteld worden. En dan hebben we die wijsheid van God nodig. Een boek als Spreuken. Om te ontdekken hoe wij nu mogen leven als kinderen van God, als christenen, als kerkmensen, in een wereld die van God niet wil weten. En daar zit spanning tussen. Want zelf zit ook met één been in die wereld. Nou, sterker nog, waarschijnlijk met twee benen in die wereld en misschien met ons hoofd een beetje in de hemel af en toe. Maar we staan gewoon in deze wereld. En het is toch lastig om het geloof uit te leven. Of voor je buren te zijn. Als ze een andere mening hebben dan jij. En hoe gaan we dan op zoek naar wijsheid? Spreuken helpt ons keer op keer om daarover na te denken. En met enige regelmaat lees ik dit boek door. En dan elke dag een andere bladzijde. Ligt gewoon open op mijn bureau. En dan lees ik een paar spreuken. En dan denk ik, Heer, wat heb ik nog veel te leren? Want dan heb ik weer een misstap begaan. En dat til ik allemaal niet te zwaar aan, maar het helpt me wel om het te spiegelen. En dan op zoek naar die wijsheid te gaan. Hoe leef je? Ga je op zoek naar wijsheid in dit leven? Of volg je het een na het andere nieuwe? Of volg je helemaal niks en drijf je gewoon mee met wat de wereld te bieden heeft? En ben je misschien wel gelovig? 'S morgens even of op zondag. Spanning. Die zit daartussen. Ik heb een foto meegenomen. Van een vakantie, vele jaren terug. Een vlot. We zijn een keer een week lang op een vlot geweest. Dat hebben we zelf in elkaar gezet. En aan het eind van de week zat hij nog steeds in elkaar. In Zweden. Dat is een vreselijk land om op vakantie te gaan. Niet naartoe gaan. Dat is echt niet aan te raden. Dan blijft het daar mooi rustig. Dus ga vooral naar Frankrijk met z'n allen. Nooit naartoe gaan. Echt heel erg. Het is altijd regen, koud, het vriest daar in de zomer. Nou, ik zal eerlijk zijn, het is niet waar. Het is daar mooier weer dan hier. Het ziet er heel idyllisch uit, toch? Wie zou nou niet zo als, nou, als ons dan heerlijk een week op een vlot. Die rivier gaat 2 km/u. Slow life. Heerlijk. Dus omroep max tot de max. Vind ik een geweldige omroep trouwens. Maar goed, heerlijk lekker weg. Drijvend op het vlot. Ziet er prachtig uit. Wie zou dat niet willen, weet je, zou je kunnen zeggen. Maar dit is de ene kant van het verhaal. Dat vlot hebben we zelf in elkaar gezet. Het is 2000 kilo hout, vol splinters. Met ruwe touwen. Werkhandschoenen, na 4 dagen hadden er nog steeds blaren op de handen staan. En dan af en toe, midden in die rivier, dit ziet er prachtig uit. Je hebt 32 bochten de ene kant uit, 32 bochten de andere kant uit. 100 kilometer varen in een week. Dan kom je de volgende tegen, mag wel naar de volgende. Staat er zo'n ding in het midden van de rivier. Een brug met een pijler. En het vreemde is dat het vlot altijd de neiging heeft om daarheen te gaan waar je niet per se hem naartoe wil sturen. En het lastige is als je dan met één hoek van het vlot tegen die pijler aangaat, dan heb je in plaats van een mooi rechthoekig vlot, heb je een wiebertje te pakken. En dan moet je bij de volgende brug weer zorgen dat je andersom komt en hem andersom er tegenaan ramt en dan is je weer recht. Nou, dat is niet de bedoeling. Daar moet je van afblijven, van zo'n ding. En elke bocht heeft die vlot, dat vlot door de massa die hij heeft, de traagheid, de neiging, op de kant te klappen. Dus je bent de hele dag aan het roeien op een stuurloos vlot. En dan heb je van die lange bomen erbij, dan kun je hem af en toe nog afhouden. Maar 2000 kilo rem je maar zo niet. Dus het ziet er idyllisch uit, maar ondertussen moet je wel bijsturen. Want anders drijf je met het drijfhout mee de rivier af. En daar zit wat drijfhout in de rivier. En dat zagen we van de week ook in de Maas, waar ze er allemaal weer uit moeten vissen. Nou, zo is het ook met het leven. Het kan erop lijken dat het heerlijk gaat in ons leven. Dat we gewoon maar, we cruisen door het leven heen. Maar eigenlijk zijn veel mensen gewoon drijfhout. We drijven gewoon mee met wat er maar langskomt. Als het waait, waaien we op de kant. Als iets tegen zit, laten we ons in de luren leggen. En er is weinig doelgerichtheid aan. Als christenen, als gelovigen vormen wij samen een vlot, zou je kunnen zeggen. En drijven we met elkaar mee op de stroom van het leven. En mogen we bijsturen. We zijn een vlot, maar het vraagt af en toe hard werken om te zorgen dat we bij elkaar blijven. Dat het in elkaar blijft zitten. En dat we uiteindelijk op de juiste bestemming aankomen. Want als je niks doet, dan eindigt dat vlot in allemaal losse stukken, 100 kilometer verderop, bij een grote houtval waar al het hout verzameld wordt. En sommige stukken zullen zelfs zinken onderweg en in de bodem vastraken en als een soort spies in de rivier staan, waar een volgend vlot ook weer op schipbreuk kan leiden. Hoe is het in ons leven? Spreuken zegt, er zijn twee soorten mensen. De dwaas en de wijze. Je zou kunnen zeggen, het drijfhout of degene die bijstuurt. De intentionele persoon die nadenkt over het leven. En die op zoek naar wijsheid af en toe even wat bijpeddelt. En zo God laat spreken in zijn leven. Of laten we ons gewoon leiden door wat we voelen. Ik voel geen liefde meer. Nou, dan kun je eraan werken. Of laat je dan leiden. Waar kies je voor? In het geval van spreken, wat doen we in ons spreken? Laat je je corrigeren? Bijt je een keer extra op je tong? Of ga je gewoon je eigen gang? Omdat je toch gelijk hebt. Lieve mensen, we zijn geroepen om een wereld te beheren. En om in die wereld herstel te brengen. Herstel in je eigen leven. Maar ook in de mensen om je heen. Om samen op weg te gaan. En dit vraagt om doelgerichtheid. Om inzet. En we hebben genade gekregen. Hè? Dat is de kern van het geloof. Daar kunnen we niks aan doen. Zoals je gelooft in Jezus, is dat pure genade dat je dat van God ook mag ontvangen. En dat je daar antwoord op mag geven. Maar dan begint een leven vol inzet om die genade handen en voeten te geven. Dus aan de ene kant laat je je dopen. Dat laat zien dat je genade hebt ontvangen. En aan de andere kant probeer je dan dat geloof uit te leven met alles wat in je zit. En zo staat genade dan dus ook niet tegenover inzet, maar tegenover verdiensten. We krijgen het geloof. God werkt door ons heen. Hij vult ons met zijn geest. En daardoor kunnen wij die stapjes zetten. Die intentionele, doelgerichte stappen om God te volgen in dit leven. En dan kan ik me goed voorstellen, tenminste, de gedachte heb ik ook wel eens, ja, maar zo ben ik nu eenmaal. En dat verandert niet. Nee, dat verandert ook heel moeilijk, dat klopt. Ik heb ook wel eens scherp gezegd in het verleden, je wordt steeds meer jezelf als je ouder wordt. Maar ik hoop wel dat je steeds meer een mooiere versie van jezelf wordt als je ouder wordt. Broeders en zusters, want dat zijn we van elkaar. We zijn niet altijd vrienden misschien, maar we zijn wel broertjes en zusjes. Kies door wie je je laat leiden. Ga op zoek naar wijsheid. Niet zomaar in één keer alles omgooien of zo. Tijd nemen, onderzoeken, nadenken. We hebben goed stel hersenen van God gekregen. Gebruik die. Het zou eeuwig zonde zijn als we als drijfhout ronddrijven op de rivier. En niet verschillend zijn ten opzichte van het andere, van de andere mensen. We hebben een unieke kans om God te dienen. In Romeinen 8 schrijft Paulus, broers en zussen, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Dat hoeft niet. Dat is een keuze. Maar ik ben bang dat we het soms wel doen. Ik vind. Nou en? Zegt Paulus eigenlijk. Je hoeft je niet te laten leiden door je eigen wil. Het mag wel. Of het verstandig is vraag 2. Het is misschien geen wijsheid. Maar dan komt hij verder. Als je dat wel doet, je laat leiden door je eigen wil, dus jouw wil bepaalt dan wat je doet, dan zul je zeker sterven. En dit schrijft hij naar geloofsgenoten. Dat is een uitdaging. Hoe zit dit nou weer? Mensen hebben toch genade ontvangen? Scherp, hè? Paulus, die prikt eventjes. Tweesnijdend zwaard. Gedachten en intenties. Van vorige week. Mag het je ontleden? Dus als je laat leiden door je eigen wil, zul je zeker sterven. Als je echter je zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door Gods geest worden geleid, zijn kinderen van God. Op zoek naar die wijsheid. En dan hebben we die geest niet ontvangen om opnieuw als slaven te leven, in angst, omdat we ons door ons eigen wil laten leiden. Nee, we hebben de geest ontvangen om Gods kinderen te kunnen zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. We hebben Gods geest ontvangen. En we kunnen vrij voor God zijn en zeggen, papa, help me, want ik weet niet wat ik moet doen in deze situatie. Zet je hiervoor in. Laat je leiden door Gods geest. Richt je dus op geestelijke groei. Luister samen in je kring wanneer je bij elkaar komt naar de stem van God. Lees die Bijbel, de hele Bijbel, om te ontdekken wat God van ons wil. En bouw mee in zijn geloofsgemeenschap. In wijsheid. Niet te snel wat roepen, maar te luisteren. En samen op zoek te gaan naar wat God van je wil. En lees zo de spreuken. Laat ze je vormen. Eet het op. Verteer ze, weet je. En kou erop. Al die spreuken, ze staan vol. Het boek staat er vol mee. Luister naar raad. Laat je onderwijzen. Uiteindelijk maakt het je wijs. Spreuken 19, vers 20. Dat is morgen mijn stille tijdje. Dus dan lees ik af en toe een stukje in de Bijbel. Een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Mijn zoon, luister niet langer naar mijn onderricht als je mijn wijze woorden in de wind wil slaan. Ja, dat raakt. Want soms zegt die Bijbel wat en dan denk je, ja, maar dan weet ik niet zeker of ik dat wel wil. Nou, lees het dan niet. Ga dan je eigen gang. Maar je weet waar je eindigt. Bij het drijfhout in de kant van de rivier. Als afsluiting wil ik met jullie lezen Filippenzen 2, vers 12 tot 18. En daar schrijft Paulus, een oudere man geworden ondertussen. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet meer bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Ik ben nog wel eens bang dat dat iets is waar evangelische gelovigen nog wat uitdagingen hebben. Hebben we echt nog ontzag voor God? Of maken we meer tot een soort van vriendje op aarde? Echt ontzag voor God. De God die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die alles gemaakt heeft. Die het hele heelal overziet. En die ons oproept om wijs te zijn. Maar die ook een volk leidde door de woestijn. En zijn plek gaf in een land. Ten koste van andere volken. Een God die soms zegt, ik ben jaloers. En ik duld het niet als je een andere God hebt, tegelijk met mij. Heb ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat je zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verloren en ontaarde generatie. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. En houd daarbij vast aan het woord van God dat leven brengt. Zijn woord, zijn Bijbel. De hele Bijbel. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik, zegt Paulus, me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zal mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. En wees zo vol vreugde samen met mij. Lieve mensen, laat op zoek gaan naar wijsheid. Amen.